Heel die verkiezingskoord bederft voor jou de pret. Wordt het nu links of rechts, je raakt erdoor gestrest. Dit jaar niet stemmen dus, dat is nu jouw besluit. Voelt veiliger dan Brussel-Zuid. Maar niet kiezen is verliezen, kies dus uit protest. Nuanceer de rest, vertrouw op de Standaard.
Sterk je stem met inzicht en krijg een heldere blik op de verkiezingen. Lees de Standaard een heel jaar lang voor de helft van de prijs. Via standaard.be/actie.
Het is 13 maart.
Dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Ik ben Yves de Lepelaere. 1 jaar cel effectief, een boete van in totaal 24.000 euro en een verbod van 10 jaar om aan verkiezingen deel te nemen. Dat is de straf die Dries van Langenhoven van de extreemrechtse jongerenbeweging Schild en Vrienden heeft gekregen voor inbreuken op de racisme- en negationismewet en voor wapenverkoop. Het middenveld spreekt van een historische overwinning. Maar hoe historisch is het vonnis echt? En wat zijn de gevolgen voor Dries van Langenhoven zelf en voor Vlaams Belang?
De rechtbank oordeelt naar tegenspraak op strafgebied. Veroordeelt Dries van Langenhoven tot een gevangenisstraf van 1 jaar en tot een geldboete van 16.000 euro zijn de 2.000 euro vermeerderd met op de siemen. Ontzet Dries van Langenhoven voor een termijn van 10 jaar uit de uitoefening van de recht genoemd in artikel 31 eerste lid strafwetboek. Veroordeelt Dries van Langenhoven voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde lastlegging D, dus de wapenwet, tot de gevangenisstraf van 10 maanden en tot de geldboete van 8.000 euro. De eerste beklaarde is de initiatiefnemer, de oprichter, organisator en de grote leider van Schild en Vrienden. Hij heeft de andere beklaagden meegetrokken in zijn racistisch, haatdragend, nazistisch en negationistisch discours, waarmee hij mensen opzet tegen andere mensen.
Simon Andries en Nicolas Van Ecke, welkom. We hoorden daarnet de correctionele rechter in Gent die Dries van Langenhoven dinsdag heeft veroordeeld voor inbreuk op de racismewet onder andere. Dus mogen we Dries van Langenhoven nu officieel een racist noemen?
Ja, het heeft veel voeten in de aarde gehad, nu 6 jaar na die Pano-reportage. Maar nu is er dus inderdaad eindelijk een uitspraak. En is hij veroordeeld, een stevige veroordeling. Al moeten we er direct bij zeggen dat hij nog in beroep gaat. Dus het is nog geen definitieve uitspraak.
Wij gaan onmiddellijk in hoger beroep.
Dat was Hans Rieder, de advocaat van Dries van Langenhoven, bij de collega's van de VRT. Laten we nog even doorgaan op de motivatie van die rechter, want die was toch wel snoeihard. Hè?
Ja, en het is altijd wel frappant om bij rechtszaken zo die beoordeling door een rechtbank, nog altijd een van de fundamenten van de rechtsstaat, te zien. In dit geval, ik lees even voor uit het vonnis, zijn crimineel gedrag, dus dat van Van Langenhoven.
Dat crimineel gedrag vormt een bedreiging voor een vreedzame samenleving, waar plaats is voor alle mensen. Het schept een vijandige sfeer in de samenleving en draagt bij tot nog meer tegenstrijd, tweespalt,
conflicten en geweld. De beklaagde, opnieuw Van Langenhoven, werkte op die manier dus met de haatspraak die hij propageerde fysiek en psychisch geweld in de hand. Zo deinsde hij er niet voor terug om op te roepen om de burgerlijke partij Jihad van Buijenbroek online te belagen. Hij dweepte met het nazistisch gedachtegoed
dat in zijn uitvoering onnoemelijk veel mensen leed veroorzaakte en nog steeds veroorzaakt. Dat alles wijst op een bijzonder gevaarlijke ingesteldheid.
Dat zijn allemaal toch zeer ferme woorden.
Ja, hij wilde zelfs de democratie ondermijnen, zei de rechter.
En zijn maatschappijmodel van blanke suprematie in de plaats stellen.
Nicolas, breng ons nog eens in herinnering. Waarvoor stond Dries van Langenhoven precies terecht?
Alles draait om die Facebookgroep en die Discord-server waar hij en een paar honderd andere Schild en Vrienden aanhangers racistische en antisemitische memes verspreiden. Mm-hmm. Heel concreet zijn de lastleggingen zeer uitgebreid geweest tegen hem. Het gaat over deel uitmaken van een vereniging die discriminatie verkondigt, holocaustontkenning of minimaliseren of rechtvaardigen van de holocaust, verspreiden van denkbeelden op grond van rassenhaat en superioriteit, aanzetten tot discriminatie, haat of geweld tegen een groep. Dus het is een hele waslijst aan de lastleggingen. En ja, de basis daarvoor zijn die berichten en die memes van in die groepen van 6 jaar geleden.
En voor al die tenlasteleggingen heeft Dries van Langenhoven nu dus 1 jaar celstraf gekregen. Effectief bovendien. Hoe uitzonderlijk is dat?
Om te beginnen komt het al niet zo vaak voor dat feiten van racisme en negationisme voor de rechter komen. Mm-hmm. En dat die dan dus ook tot een effectieve straf leiden is nog uitzonderlijker. Vaak zijn er wel straffen, maar die zijn dan met uitstel of met voorwaarden. Maar inderdaad, dus die effectiviteit hiervan springt in het oog. En ik ben eens gaan kijken, ook in de archieven en zo, en ik vind een effectieve veroordeling terug uit 2005... waarbij iemand die deel uitmaakte van de organisatie VHO, die in heel België pamfletten verspreidde, ook is veroordeeld tot een effectieve straf van 1 jaar effectief in der tijd, de boete van €2.500. Maar voor de rest zijn er eigenlijk weinig uitspraken te vinden met een effectieve straf. Wat het dus deze van vandaag weer extra opvallend maakt.
Ja, hij stond terecht met nog 6 andere leden van Schild en Vrienden, maar Dries van Langenhoven kreeg de zwaarste straf omdat hij duidelijk de initiatiefnemer en aanstoker was voor de rechtbank, toch? Hè?
Absoluut, helemaal juist. Dus hij wordt niet alleen initiatiefnemer genoemd, maar ook oprichter, organisator en de grote leider van Schild en Vrienden.
De oprichter, organisator en de grote leider van Schild en Vrienden.
In het vonnis komt 2 keer het woord eindbaas ook aan bod, hè, hoe hij zichzelf ook omschreef in een van de groepen.
Ja, het viel trouwens ook op in de rechtszaal dat de rechtbankvoorzitter het ook had over het proces van Langenhoven en andere leden en niet over het proces Schild en Vrienden of zo.
Ja,
wat dat ook echt wel aanduidt van hij is wel echt de man waarover dat het hier vooral draait. Ja.
Vertelt zich ook in de straffen uiteindelijk. Hè. Ja. Van Langenhoven is de enige die een effectieve gevangenisstraf heeft gekregen op het moment, waartegen hij in beroep zal gaan. De anderen hebben een straf met uitstel gekregen of zelfs een opschorting van uitspraak, wat uiteindelijk veel milder is dan die effectieve gevangenisstraf die Van Langenhoven heeft gekregen.
Heeft dat verschil in strafmaat er ook mee te maken hoe ze zich opgesteld hebben op het proces? Want een paar leden hebben toch wel wat schuldinzicht getoond, maar er is van Langenhoven niet, hè?
Nee, absoluut. En dat heeft er heel veel mee te maken natuurlijk. Mm-hmm. Hè. Begin januari, toen dat de pleidooien werden gehouden in de rechtszaal, waren er 3 van de 7 leden van Schild en Vrienden ook op het appel. Dus die waren daar ook om zelf een verhaal te doen. De een daarvan al overtuigender voor de rechtbank dan de ander. Dat blijkt ook uit het feit dat een van de leden van Schild en Vrienden volledige opschorting heeft gekregen van de uitspraak. Dus wel schuldig bevonden, maar geen straf. Nee. Dus je merkte dat onmiddellijk al bij de start van die pleidooien toen, dat elk van die leden zijn eigen strategie met zijn eigen advocaat heeft aangehouden. Maar ja, de strategie van Langenhoven was duidelijk degene die het verst ging met Hans Rieder om gewoon niet in te gaan op de inhoud. Dus echt niet.
Ja, ze hebben inhoudelijk niet gepleit, niet, wat bijzonder vreemd
zelfs
is.
Zelfs niet de moeite gedaan om inderdaad te antwoorden op de inhoudelijke dingen die hen ten laste werden gelegd. Maar die onmiddellijk van in het begin hebben gezegd van nee, deze rechtbank is niet bevoegd om hierover te oordelen. Dus we doen zelfs de moeite niet om hier ons verhaal te doen. Dit is niet de plaats waar dat we het moeten doen. Dus het speelt natuurlijk ook mee in het oordeel van de rechter, denk ik.
Ja, kort na de uitspraak verwees Hans Rieder, de advocaat van Dries van Langenhoven, daar ook nog eens naar.
Ja, het goede nieuws is dat deze rechter per 1 april, als ik goed begrepen heb, die illegale zittingen organiseert, dat hij met pensioen wil. Dat is voor mij het enige dat ik over deze zaak kan zeggen.
Dat was Hans Rieder bij de collega's van de VRT. Wat bedoelde hij daar nu eigenlijk mee, die illegale zittingen?
Dat is allemaal begonnen al in september vorig jaar, want toen hoopte eigenlijk iedereen dat het proces echt van start ging gaan. Maar vlak voordien had Rieder een procedure gestart, omdat het er volgens hem erop neerkwam dat deze zaak op een verkeerde manier bij deze rechtbank was terechtgekomen. Heel concreet gaat het erover. Er zijn bijvoorbeeld kamers voor drugsfeiten, voor zedenzaken of, zoals in dit geval, voor bijzondere wetgeving. Die inbreuken op racisme en negationisme. En volgens Rieder is het niet duidelijk waarom precies de zaak rond Schild en Vrienden bij deze kamer terechtkwam en bij de daaraan verbonden rechter. En hij zegt, er moeten reglementen zijn over welke zaak bij welke rechter terechtkomt. In Gent is dat niet het geval, dat is in strijd met recht staat. Dus dat was zijn eerste poging om het proces te laten vertragen of zelfs te saboteren. Daarna heeft hij ook nog geprobeerd om de rechtbank te wraken, dus andere rechters op de zaak te krijgen, maar dat is ook niet gelukt. En dan uiteindelijk in januari is dan de behandeling geweest van heel de zaak en vandaag dinsdag de uitspraak.
Het valt daar misschien ook wel meteen te benadrukken dat Dries van Langenhoven bij zijn volgers ook altijd aanstipt van er is een politieke vertragingsmanoeuvre. Terwijl dat de afgelopen jaren, inderdaad, zeker het voorbije jaar, echt volledig zijn eigen advocaat, Hans Rieder, was. Ja. Die alles gedaan heeft om het proces en uiteindelijk de uitspraak nog wat langer op zich te laten wachten. En nu nog altijd trouwens, hè, want hoger beroep, wat dat zijn goed recht is, kan ervoor zorgen dat deze zaak toch nog een heel pak langer zal aanslepen dan dat. Dit is niet het eindpunt. Mm-hmm.
Maar in de rechtbank heeft Dries van Langenhoven zijn advocaat dus niet inhoudelijk gepleit. Nu kan je je toch wel de vraag stellen, heeft hij zijn cliënt daar wel een dienst mee bewezen?
Ja, dat hangt ervan af welke dienst die cliënt wilde natuurlijk. Een heel belangrijk aspect van dit proces is de politisering ervan. Mm-hmm. Door Dries van Langenhoven, ex-beroepspoliticus. En ja, het verlengstuk van hem, zijn advocaat. Via juridische argumenten trachten zij de legitimiteit van de rechtbank in twijfel te trekken. De combinatie van Dries van Langenhoven met deze advocaat in zo'n rechtszaak, ja, leidt wel tot die politisering van het proces. Mm-hmm. En dan is het misschien niet slecht voor de cliënt, dus in dit geval Dries van Langenhoven, dat het allemaal zo lang mogelijk wordt uitgerokken. Mm-hmm. Dat men zo lang mogelijk die boodschap kan herhalen van dit is hier een illegaal proces, dat zijn illegale rechtbanken, men zoekt mij, justitie zet geld in op de verkeerde zaken. Mensen die andere, soms zwaardere feiten lijken te hebben gepleegd, die krijgen een lichtere straf. Dat past allemaal in het discours van Langenhoven om die staat, ja, te ondermijnen.
Ja, vooral ook omdat de uitspraak van de rechtbank bijvoorbeeld voor dat ene lid dat dan wel heel openlijk spijt betoont en die zegt van ja, we zijn er inderdaad te ver gegaan. Daar heeft de rechtbank ook heel zwaar rekening mee gehouden. Dus was het Langenhoven te doen geweest om een lage straf te krijgen, dan had hij gewoon kunnen zeggen, het spijt mij, ik zal het niet meer doen of zo. Ja. Het is een goed recht om dat niet te doen, uiteraard. En hij staat daar ook niet voor, dat is heel duidelijk. Hè. Maar om dan te klagen over een zware straf, hij wist waar dat hij aan begon, ik zal het zo zeggen.
En hij blijft er ook bij dat hij niets verkeerd heeft gedaan. Dat
ja, absoluut. Wel, daar herhaald, begint het natuurlijk. Hè. Van Langenhoven blijft ook ten opzichte van zijn volgers op sociale media heel duidelijk benadrukken ook dat het alleen maar ging om humor en dat zijn free speech hiermee beknot wordt. Dat is natuurlijk het punt dat zij proberen te maken en wat dat een goed recht is om die ook te blijven maken en ook in hoger beroep dat punt te blijven maken. Dus absoluut, ja.
Maar het was toch niet gewoon humor, Simon?
Wel, belangrijk is daar dat we zijn dat ook met de standaard goed gaan onderzoeken. We zijn ook in die Discord-groepen gaan kijken, dan al die berichten doorgenomen. En daar valt het ook wel op dat Van Langenhoven toen ook al zelf zei bij die memes, op het moment dat dat niet zo serieus werd genomen, of dat er een lid niet onmiddellijk een bepaalde meme online zette, dan zegt hij ook van, ja, gaan we die even afdoen als iets onbelangrijks of zo. Zonder memes bestond Schild en Vrienden niet. Elk detail is belangrijk. En ja, nog een van de leden zegt dan ook dat om meer gaat dan gewoon die grappen. Dan zegt hij van, ja, wij rechtse jongeren gebruiken memes om ons politiek incorrect gedachtegoed door te sluizen naar het grote publiek, de normies. Dat is dan het idee van de red pill. Uh-huh. Iedere keer die memes een klein beetje in de gedachten kruipen om dan uiteindelijk tot een ander wereldbeeld te komen. En dat is echt hetgeen wat de rechter nu ook aanstipte. Van, ja. Hij was wel degelijk bezig met een ander wereldbeeld, white supremacists dan, zoals dat hij ook in zijn quote aanhaalde, toch wel heel bewust en met een politiek doel daarmee bezig te zijn. Dus veel meer dan gewoon een aantal onschuldige memes.
Ja. Straks hebben we het nog over de gevolgen voor hemzelf en voor Vlaams Belang, maar eerst gaan we er even uit voor reclame.
Hallo, ik ben Lisa Naert, West-Vlaamse, Belg, maar ook Europeaan. In 2024 zet België als voorzitter van de Raad van de EU mede lijnen uit voor nieuwe Europese wetten. Een reden dus om te kijken achter de schermen van de Europese Commissie. De Europese Commissie. Wat is ze, wat doet ze en hoe verandert ze mijn en ook jouw leven? Je ontdekt het samen met mij in Wij Europeanen.
Simon en Nicolas, terug naar de veroordeling van Dries van Langenhoven. In 2019 stond hij nog op de lijst voor Vlaams Belang. Hij raakte toen ook verkozen in de Kamer, tot hij vorig jaar zijn ontslag indiende. Sindsdien heeft hij officieel niets meer te maken met het Vlaams Belang. Zijn daar nog banden?
Ja, officieel niets meer mee te maken, maar je ziet dat die banden nog altijd heel sterk zijn natuurlijk. Mm-hmm. Je hebt er wel een aantal voorbeelden van. Ten opzichte van zijn volgers opnieuw maakt hij altijd reclame voor Vlaams Belang. Mm-hmm. Het is maar één partij. Het is eigenlijk alsof dat hij nog altijd echt een militant is voor de partij, voor Vlaams Belang. Hij heeft dat ook al een paar keer aangegeven van er is maar één partij voor mij, Vlaams Belang. Misschien belangrijk om daar wel onmiddellijk bij te zeggen, is dat daar wel een voor- en een na- Pano is op dat vlak. Ja. Daarvoor was Schild en Vrienden echt wel een groep waar dat er heel veel N-VA'ers ook in zaten. Ook Van Langenhoven was toen nog gaan praten, ook met Peter Drover van N-VA, ook met Theo Franken. En dat heeft hij zelf ook al aangegeven. Na die Pano-reportage heeft hij gewoon de keuze gemaakt echt om volledig voor het extremisme te kiezen, echt wel de volledig uiterste extreme buitenbaan van onze politiek.
Je hebt er een paar maanden geleden nog een dossier over gebracht waarin je schreef dat hij eigenlijk sindsdien nog meer geradicaliseerd is.
Ja, klopt. En hij stikt dat zelf trouwens ook niet meer onder stoelen of banken, dat hij echt wel op bepaalde vlakken is hij ook gewoon de extreemrechtse complottheorieën, die vooral komen overgewaaid vanuit Amerika, heel hard aan het voeden is ook bij zijn volgers. Ja, dus echt wel in die buitenbaan, waar dat hij een soort van extreemrechtse influencer nu probeert te zijn, heeft daar zijn plaatsje gevonden in het spectrum. Ja. Waar dat we dus onmiddellijk moeten bijzeggen, zijn vertrek uit het parlement kwam toen Van Grieken niet zo slecht uit, want hij wist dat die veroordeling er misschien wel zat aan te komen. Hij wordt nu bijvoorbeeld ook voor 10 jaar uit zijn politieke rechten ontzet door de rechter. Van Grieken wist dat hij nog extremistischer aan het worden was. Dus op dat vlak kwam het hem wel goed uit. Tegelijk moeten we daar dan weer meteen bij zetten. Ik was daar ook toen op de persconferentie bij zijn ontslag. Dat gebeurde in zeer goede onderlinge verstandhouding met Van Grieken. Van Grieken heeft hem uitgezwaaid met alle mogelijke egaars als parlementslid. En tot op vandaag geeft Van Langenhoven ook aan dat hij nog altijd parlementsleden van Vlaams Belang tips geeft. Inhoudelijke tips, vooral ook communicatieve tips. Als je dan natuurlijk die vraag stelt, bijvoorbeeld aan de federale fractieleider van Vlaams Belang, Barbara Pas, van hoe groot is die invloed nog van Van Langenhoven, dan zegt ze onmiddellijk, we hebben daar amper nog banden mee. Ja, dan zie je tegelijk wel dat hij nog maar een week daarvoor mee was gaan dineren met Vlaams Belangers op het Vlaamse dakterras in het Vlaams parlement. Ja, die banden zijn toch nog heel goed. Alleen komt het Van Grieken goed uit dat hij nu niet op een lijst staat, maar tegelijk bespeelt hij wel nog altijd een publiek voor Vlaams Belang die Van Grieken niet meer zo openlijk kan bespelen, omdat dat gewoon te zwaar uit de bocht is. Waarvan dat Van Grieken zelf ook denkt van oei, daar mag ik mij niet aan verbranden.
En hoe reageert Tom van Grieken vandaag op die veroordeling van Dries van Langenhoven?
Ja, Van Grieken heeft hem eigenlijk altijd blijven steunen doorheen het proces. Ook nu noemt hij het nog altijd een politiek proces. Hij zegt ook van de Belgische justitie is door en door rot. Hij maakt dan de vergelijking met wansmakelijke memes delen 1 jaar effectief, terwijl kinderen van 13 en 15 jaar verkrachten 1 jaar voorwaardelijk. Ja, dat is natuurlijk heel kort door de bocht om die vergelijking te maken. Maar het toont vooral aan hoe zwaar Van Grieken ook hier de kaart trekt van Langenhoven en zich er ook wel echt zijn volle politieke gewicht achter zet. En dat is natuurlijk ook niet onbelangrijk in die laatste rechte lijn van de verkiezingen, dat de partij die nu opeens staat in de verkiezingen zo hard de verdediging opneemt van een Van Langenhoven.
Maar het gaat niet alleen over Dries Van Langenhoven, want ook niet onbelangrijk om te vermelden, 2 leden of voormalige leden van Schild en Vrienden die veroordeeld zijn, zijn ook leden en medewerkers van Vlaams Belang.
Ja, klopt. Onder de veroordeelden van Schild en Vrienden, dus de 7 beklaagden, is ook 1 Europees medewerker van Vlaams Belang. Die is daar ook altijd blijven werken, ook tijdens het proces. En Vlaams Belang gaf ook nu al aan dat daar ook nu niets aan zal veranderen. Dus ze blijven ook achter die medewerker staan. Ook al is die medewerker dus ook veroordeeld, nu officieel veroordeeld, samen met Van Langenhoven. Nog een van de beklaagden is vandaag nog altijd actief bij Vlaams Belang Sint-Niklaas. Is dus ook veroordeeld nu. Toont nog maar een keer aan dat de partij daar niet zo zwaar aan tilt. Terwijl dat bijvoorbeeld de N-VA na die Pano-reportage is onmiddellijk geschakeld en heeft een aantal van die Schild en Vrienden die ook bij hen actief waren uit partij gezet of op zijn minst niet meer verkiesbaar gesteld. Want er stonden er toen ook een paar op de verkiezingslijsten. Dat is wel een groot verschil met Vlaams Belang nu. Ja.
Het middenveld reageerde ook. Zij zeiden in een gezamenlijk persbericht, dit is een historische overwinning met grote gevolgen voor het Vlaams Belang. Wat bedoelen ze daarmee?
Ja, het was alleszins heel duidelijk, ook in de rechtszaal zelf, dat die heel opgelucht waren met deze uitspraak, dat dat ook wel is wat ze wilden, een heel duidelijke veroordeling, dat dit niet kan, dat dit te ver gaat, dat dit de democratie zoals dat we ze kennen ondergraaft. En als het dan gaat over grote gevolgen voor het Vlaams Belang, dan spreken ze daar duidelijk ook al de hoop uit dat dit duidelijk maakt voor alle partijen dat er met Vlaams Belang niet samen te werken valt. Dat dat inderdaad wel een partij is die nu bijvoorbeeld leden telt die heel duidelijk opnieuw veroordeeld worden voor racisme en haatspraak en nog een aantal andere dingen. Het klopt natuurlijk dat voor de partijen die nu al aangegeven hebben dat ze met de Vlaams Belang niet kunnen samenwerken, dat dit alleen nog maar zal bevestigen. Mm-hmm. Een andere vraag is natuurlijk in hoeverre dat de Vlaams Belang in de aanloop naar de verkiezingen hiermee nog veel zal verliezen. Ja. Dat is natuurlijk moeilijk in te schatten.
Ik kan het misschien zelfs omdraaien. Kan dit ook geen koren op de molen zijn van het discours van Vlaams Belang?
Wel, het feit dat Van Grieken daar zo snel en zo vlot mee uitpakt met politiek proces en opnieuw de Belgische justitie die door en door rot is, toont natuurlijk aan dat hij denkt dat er juist nog zieltjes mee te winnen zijn.
Ja, ja. Hij valt de instellingen aan in een tijd dat het vertrouwen in de instellingen laag is.
Ja, klopt. We moeten daar ook niet flauw over doen dat er onlangs nog een hele reeks rechtszaken geweest zijn waar dat er veel over te doen geweest is. Sandadia, ACID. En dat is natuurlijk een gevoel waar dat de Van Grieken en Vlaams Belang nu heel zwaar willen opspelen. Hè. Dan maakt het soms zelfs niet meer uit wat dat de rechter hier in deze nogthans heel duidelijk aangegeven heeft is een vonnis. Nee, dan maakt het vooral uit wat dat blijft plakken bij de bevolking en de boodschap dat er twee maten, twee gewichten zijn en dat er inderdaad een politiek proces gevoerd wordt. Ja. Natuurlijk gaan die dan niet dieper in op de zaak zelf, maar proberen ze gewoon dat gevoel aan te blazen.
Ja, en dat proberen ze nu te capteren, ervoor te zorgen dat niet het andere blijft plakken bij de mensen.
Absoluut.
Namelijk dat er twee medewerkers nu bij Vlaams Belang veroordeeld zijn voor racisme.
Ja, klopt, inderdaad. Ja.
Oké, Simon Andries en Nicolas Van Ecke, dankjewel.
Graag gedaan.
Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis FDS Podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips terugvinden. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be/podcast. Reageren kan via podcast@standaard.be.